Wij waren vanmorgen in Galaten hoofdstuk 2, waar op meerdere plaatsen expliciet gesproken wordt over het geloof van de Heer Jezus Christus. Namelijk zonder meer tweemaal in vers 16 van Galaten 2. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ik herhaal het met grote nadruk, het gaat om een dubbele tegenstelling. Niet door de wet, maar door Christus, maar ook niet door werken, maar door geloof. Door het geloof van Jezus Christus. En dan staat er verder, weten dat het zo is, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus en niet uit de werken der wet. Waar dus precies hetzelfde herhaald wordt, maar nu een omgekeerde volgorde. Daar kan dus geen twijfel over bestaan. Het hoeft ook niet, want het staat vast dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden, zegt de rest van Galaten 2 vers 16. En daarna zegt de apostel, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Want dat is het punt, als men onder de wet leeft, wordt men door de wet aangewezen als zondaar. De wet stelt mensen tot zondaar, immers. En als wij als gelovigen onder de wet leven, worden wij door de wet tot zondaar gesteld. Maar Christus dient ons. En Christus kan toch niet een dienstknecht der zonde zijn? Daar heb je dus het probleem. Daarom zei ik al vanmorgen, eigenlijk is zoiets dus godslasterlijk. Ik zal het niet graag zo zeggen, maar uiteindelijk komt het daarop neer. Dus goed dat te bedenken. En hier staat het dus ook. Hè. Zo moet het dus niet. Want zegt apostel vers 18, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, indien ik datzelfde wederom opbouw. En dat slaat uiteraard op Paulus' bediening, waarbij hij zich keert tegen de wet en aan de andere kant de genade predikt uiteraard. En zeggen, als ik dat daarna die wet weer opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreden. En hij zegt het tot Petrus, met excuses aan Petrus, maar ik spreek hem daar nog wel eens over. Hoop ik. Ja. Maar hij zegt het tot Petrus, hij zegt, je hebt het eerst afgebroken, je leeft als een als heiden. En nou ineens komen er mensen met Joodse levensgewoonten en dan ga je ineens weer jezelf onder de wet stellen. Dat kun je niet maken. Daarmee stelt men zichzelf tot overtreden. Want zegt de apostel, en let op dat hij spreekt over zichzelf, hij spreekt tot Petrus in het publiek, maar hij spreekt over zichzelf en zegt, want ik ben door de wet der wet gestorven. Zie, de enige verklaring daarvoor is inderdaad dat de Heer Jezus door de wet en zelfs voor de wet gestorven is. Maar niet alleen voor de wet, maar uitdrukkelijk ook door de wet. Ik heb u al gezegd deze dagen, er is maar één uitspraak die ik in mijn Bijbel kan vinden waar staat dat de Heer Jezus Christus de wet vervuld heeft. En dat is in de eerste verse van Romeinen hoofdstuk 8. En daar staat hoe dan, niet door hem te houden, maar door zich door de wet te laten veroordelen. Als overtreder der wet, namelijk. Nou ja, goed, als vertegenwoordiger van de mensheid en van het Jodendom en wat het allemaal wezen mag. Maar zo heeft hij de wet vervuld en daarmee is de wet voltooid. Ik zeg altijd laconiek, het vermakelijke van de wet is dit, dat hij per definitie een eind maakt aan eigen heerschappij. De wet is vrouwelijk trouwens, maakt een einde aan haar eigen heerschappij. De wet veroordeelt degenen die onder de wet leven ter dood. En als dat eenmaal gebeurd is, zoals de wet het eist, heeft de wet dus niks meer te vertellen. Is teniet gedaan, heet zoiets in de Bijbel. Teniet gedaan, vernietigd, tot niets gemaakt. Je kunt hem nog hebben, je kunt hem op papier hebben, je kunt hem in een boek hebben, je kunt hem in een museum zetten, maar je kunt er verder niks mee. Het heeft historische waarde en dat was het dan. Zie? En dat is wat hier uiteengezet wordt. Ik ben met Christus gestorven, dat is het volgende vers. Want daar legt hij het uit. Hè? Vers 19 zegt, ik ben door de wet, voor de wet. Want der wet kun je opvatten als voor de wet, naar wettische normen. Ik ben door de wet, maar ook voor de wet gestorven. En het is gebeurd opdat ik daarna Dat kan natuurlijk niet, hè? Natuurlijk kan dat niet. Maar niettemin, opdat ik daarna, want ik word op bovennatuurlijke wijze opgewekt, ik ontvang alsnog nieuw leven van Gods wegen, het leven van Christus namelijk, opdat ik daarna voor God, dat wil zeggen om God te dienen uiteraard, opdat ik daarna gode, derde naamval, voor God leven zou. En zoals de Jood van nature leeft voor de wet en dienstknecht, slaaf, is van de wet, hij dient de wet, hij leeft der wet, heet zoiets. Zo zou men met Christus gestorven begraven zijn en daarna gode alsnog leven. Niet de wet dienend, maar gode dienend, uiteraard. En de apostel legt het dan uit in vers 20, ik ben namelijk met Christus gekruist. Het is wat natuurlijk uitgebreider staat in Romeinen 6. Maar hier ook, ik ben met Christus gekruist. Niettemin, ik leef daarna. En ik leef. En daarna zegt hij, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En nogmaals, het mag aan de ene kant een moeilijke uitspraak zijn, hoezo Christus leeft in mij. Aan de andere kant is het een heel eenvoudige, want van nature kunnen wij zeggen, of zouden wij moeten zeggen, Adam leeft in mij. Wij zijn Adamieten en de hoedanigheden van Adam hebben wij geërfd, kunnen wij ook niks aan doen, maar Adam leeft in mij. Zo is dat nou eenmaal, met alle nare consequenties van dien. Daarom zeggen we, Adam kon het ook niet al te zeer helpen, maar daar gaat het ook niet om, het gaat er maar om dat het nou eenmaal zo is. En op gelijksoortige wijze is het zo dat wij die geloven in de Heer Jezus Christus van Gods wegen leven hebben ontvangen. Namelijk niet het leven van Adam, dat hadden wij. Maar het wordt door God niet meer gerekend, want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5 onder andere. We zijn met Christus gekruist, Galaten 2. Oude mens wordt niet meer gerekend. Maar we kregen van Gods wegen ook niet het leven van Adam door wedergeboorte. Door wedergeboorte ontvingen wij het leven van Christus. Het christelijke leven, het leven van Christus. En dat leeft in ons, dat doet zijn werk in ons. Die natuur, dat leven is in ons. Zoals Petrus het formuleert in 2 Petrus 1. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Nou ja, wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden, zo staat het daar. Maar niettemin, dat is wat het is. Het leven van Christus namelijk. En dus zegt Paulus, niet meer ik leef, niet naar de oude mens, naar de beginselen van de oude mens. En aangezien ik dus dood ben, namelijk met Christus gestorven, kunnen mijn zonden mij ook niet toegerekend worden. God ziet mij niet als die oude mens enzovoort. God rekent mij niet als zodanig, althans niet op juridische grond. Hij kent mij, dat is een ander verhaal. Maar hij mag het niet meetellen. Sommigen begrijpen dat niet en dat komt, dat heb ik eigenlijk in mijn inleidend woord zaterdagavond al gezegd, dat komt omdat velen denken dat het christelijke leven en het leven in dienst van de Heer in de praktijk niet anders is dan het strijden tegen de zonde en dus tegen wetsovertredingen. Maar het hele punt is, God rekent die zonde niet. Sommigen schrikken daar alsnog van, maar het is echt waar. God rekent de zonde niet toe. Ze zijn weggedragen. Dat wij mensen ze zwaar aanrekenen, naar onszelf, onze eigen zonde soms, of die juist die van een ander, al nagelang, ja, dat kan wel zo zijn, maar God rekent ze niet. En ik heb het niet uitgevonden, want er schiet mij altijd wel even een lied binnen uit de bekende bundel. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, want ik blijf een mens, ik weet het wel, ja, maar. En u weet, de kortere versie van ja, maar is?
Nee.
Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden, ik volg Jezus slechts na. Zo gaat die tekst verder. Zie, nou dat is precies wat ik hier sta te herhalen. Dan hoor je het ook eens van een ander. Maar zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. God rekent die dingen niet. Wij zouden ze ook afleggen. Niet in de zin van ze niet doen, maar in de zin van ze negeren. Dat dat moeilijk is, Dat is waar. Dat zeg ik tegen al die mensen die zeggen... Nou, dat is maar makkelijk als je zonden niet toegerekend worden... en als je toch genade en vergeving hebt ontvangen. Dan zeg ik, nou, oefen het dan maar eens een keer. Dat blijkt namelijk verbazend... Die term, die weet u waarvan ik die heb, hè? Van mijn grootvader, ja. Dat is namelijk verbazend moeilijk om daar overheen te stappen. Zie? Maar we zouden het doen om de eenvoudige reden dat de Heer zelf het doet. Dat God het doet. Zie? Hij rekent ons de zonden niet toe. Hun zonden hen niet toerekenende. Dat is allemaal zwart op wit in de Bijbel. Zie? God ziet ons als gelovigen in Christus. Hij heeft ons op grond van geloof in hem nieuw leven gegeven. En hij ziet slechts dat nieuwe leven. En ik bedoel het niet letterlijk, want sommigen begrijpen het ook niet. Natuurlijk ziet hij onze oude mens. Zie? Maar hij rekent hem niet. Wat hij rekent en wat voor hem waardevol is, is dat nieuwe leven dat wij van hem hebben ontvangen. En daar gaat het om. En die dingen zouden we eerst ook leren verstaan. Dat het zo in elkaar zit. Dat wij werkelijk vrijgemaakt en verlost zijn van de heerschappij, van de zonde, inderdaad, dus toch. En zeker de heerschappij van de wet, van de oude mens, deze oude schepping, het verderf dat daarin werkt. Wij zijn kinderen Gods, we hebben eeuwig leven, wij leven dat leven nu al. En ook als dit lichaam het aflegt, wat ik altijd de beste uitdrukking vind, als dit lichaam het aflegt, dan gaan we daar gewoon mee door, daar verandert niks mee. En dat is staan in de overwinning, zoals dat zo fraai heet. Daar zijn ook heel wat liederen over trouwens. Zie? Maar dat is niet overwinning op het zondigen als zodanig. Maar het is overwinning over heel de oude mensen en de oude schepping. We tellen hem niet meer. Wij zouden elkander ook niet zo zien. Wij kennen elkaar in Christus. En elkaars lek en gebrek, zoals dat zo mooi heet, dat nemen wij voor lief. Moeten we mee leren leven, vooral dat van onszelf overigens. Maar dat van elkaar ook. Dat is geen lolletje soms. Ik zei het toch, het is soms niet zo eenvoudig. Maar de theorie is verbazend eenvoudig en daar zouden we dus mee beginnen. Met dat woord dat het zegt, te aanvaarden. Zie? Ik denk altijd, de Heer Jezus heeft zijn loopbaan gelopen. Hebreeën 12 zegt daarover dat hij het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. In de praktijk bleek het heel moeilijk te zijn. Het heeft heel wat schreeuwen en tranen en gebeden gekost. Het heeft hem heel wat schreeuwen, tranen en gebeden gekost. Dat staat ook in Hebreeën, hoofdstuk 5, het laatste stuk, meen ik. Zo uit mijn hoofd dan maar. Maar hij zag op wat God hem beloofd had. Zo is het voor ons ook. Wij zouden onze loopbaan lopen, zo staat het daar ook. Wij zouden onze loopbaan lopen ziende op hem. En zijn voorbeeld navolgen. En hij droeg het kruis, verdroeg de schande om de vreugde die hem voorgesteld was. En daarheen strekken wij ons ook uit. Dat is onze toekomst. En daar horen onze liederen dus ook over te gaan. Dat is onze blijdschap immers. Tilt ons boven de dingen uit. Boven de aardse dingen, aardse omstandigheden enzovoorts. En verbinden ons in onze gedachten, in onze hart en ook in onze monden met die hemelse dingen waaraan wij wel degelijk nu al deel gekregen hebben. Ik hoorde van de week trouwens niet alleen, hoe heette die man ook weer, Mark Lowry. Ik hoorde zelfs Gloria Gaither. En die zei, we hebben zoveel liederen over Beulah Land. Dat kan ik nou niet uitleggen, maar het heet Beulah Land. We hebben er net één gezongen trouwens. Hè? Wat wij zingen als het beloofde land heet in het Engels, heet het Beulah Land. En ze zeiden van, er zijn de eerste plaats daarvan, dat Beulah betekent het land, Beulah Land betekent het land waar gemeenschap is. In onze Bijbelvertalingen kom je die term niet tegen. Het is vertaald met gehuurd. Het land is gehuurd. Beulah. The land of Beulah. Het gehuurde land heet het dan ergens in Jesaja. Als ik me goed herinner, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Maar ze zei, nee, het betekent eigenlijk het land van gemeenschap. En daarna zei ze, want dat was het eigenlijke punt. Ze zei, ik dacht altijd dat het over de hemel ging. Maar ik ben erachter gekomen dat het gewoon gaat over ons leven hier als gelovigen. Niet, wij gaan er naartoe. Naar Beulah Land. Maar wij leven daar al in. We leven in die gemeenschap. Ze citeerde helaas niet Efeze 1. Zo van, we zijn met Christus gezet in de hemel. Het is dus toch de hemel. Maar wij maken daar al deel van uit. Het is onze sfeer van leven. Daar hebben wij ons burgerschap, onze wandel, met de woorden van Filippenzen en zo verder. Daar gaat het dus ook inderdaad om. Wij zouden dat leren en proberen toe uit te strekken om ons dat eigen te maken. Dat wil zeggen omdat we ons het altijd bewust zouden zijn. Want daar gaat het om, hè. En niet maar in een gelegenheid als deze, in onze samenkomsten of zo, maar gewoon in ons dagelijks leven. Wij horen niet in deze wereld thuis, wij hebben een andere wereld. Waarheen wij in zekere zin onderweg zijn, maar veel belangrijker is dat we daar al zijn. Nou goed, ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Waar is Christus? Waar is zijn burgerschap? Waar wandelt hij? Waar is zijn wandel? In de hemel. En dat is wat al die nieuwtestamentische bijbelboeken ons altijd opnieuw leren, onder aanhaling van de bekende schriftgedeelten uit het Oude Testament. Christus is gezet in de hemel aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten. Kortom, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En wij hebben deel aan de verlossing die in Christus Jezus is. En andersom, hij leeft in ons. Hij is niet zo ver weg. Als hij toch ver weg is, dan zijn wij ook ver weg. Ver heen, zullen we dan maar zeggen. Het is niet zo ver. We zijn met hem verbonden. We hebben precies diezelfde positie. En daarom staat er ook bij gelegenheid dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dan moet je hem wel kennen natuurlijk. Moet je wel bewust zijn. Niet meer ik leef. God ziet mij niet in Adam. Maar Christus leeft in mij, namelijk God ziet mij in Christus, God rekent mij in Christus, God ziet mij rechtvaardig in hem. En waar Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, zijn wij wedergeboren mensen op grond van dat wij zijn leven hebben ontvangen, zijn wij priesters. En dus door hem gemaakt tot priesters voor God en zijn vader. Maar zo staat het letterlijk in Openbaring 1 natuurlijk. En daar leven wij in. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Mijn vader zei er dan meteen achteraan, en je denkt toch niet dat Christus onder de wet leeft? En als wij in Christus zijn, leven wij toch niet onder de wet? Integendeel. Hij heeft juist de wet overwonnen en daar een eind aan gemaakt, omdat het niet zo praktisch is dat de mens eronder leeft. En daar gaat het maar om. Je kunt Christus niet onder de wet plaatsen. Precies. Maar wij zijn in hem en daarmee daarvan verlost. Christus leeft in mij. En een volgende zin, nog steeds in vers 20. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Hetgeen ik nu in het vlees leef. Voor alle duidelijkheid voeg ik hem maar aan toe. Je kan hem ook lezen als voor zover ik nu in het vlees leef. Je kunt zeggen dat we tot op zekere hoogte in het vlees leven. Wij zijn in dit vlees nou eenmaal. En we leven ook niet buiten dit vlees, hè. Maar voor zover ik in het vlees leef, aan de andere kant, we leven ook in de geest uiteraard. Maar voor zover ik in het vlees leef, dat leef ik door het, en dan komt hij, hè, door het geloof. Ik heb meelijden met de vertalers elke keer als ik die zin lees. Ze hebben het niet aangedurfd om een ander woord in te vullen. Dat denk ik dus. Dat is mijn zware vermoeden. Ze hebben het niet aangedurfd om het woord anders te vertalen dan met geloof. Dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Als ik het moet uitleggen, zeg ik meteen, dat zeg ik altijd, als je het woord geloof niet begrijpt in een zin, dan vervang je het door trouw. Dan ben je eruit. Maar het aardige is, dat doen de vertalers namelijk ook. Het aardige is dat ze het niet hebben aangedurfd, kennelijk, omdat in vers 16 tot tweemaal toe met grote nadruk gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. En dat vertaal je niet maar zo met trouw. Trouw is namelijk de tweede keus voor het woord. Hè? Normaal is geloof. Maar nu de term hier in vers vers 20 voor de derde keer voorkomt, na die twee keer in vers 16, hebben de vertalers het niet anders durven vertalen. Dat mag ook eigenlijk niet. Dus hebben het dus netjes laten staan, maar het is ook volkomen correct. Namelijk, voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. De aardigheid is namelijk dat wij niet alleen de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling leren kennen als de gelovige bij uitstek en door wiens geloof verlossing tot stand is gekomen. Wij leren hier in dit vers, in deze uitdrukking, de Heer kennen als nog steeds dezelfde, namelijk die nog steeds leeft uit geloof, al zijn wij geneigd dan het andere woord in te vullen, namelijk zijn trouw. Het komt op hetzelfde neer. Het is ook hetzelfde woord in de grondtekst. Hij is nog steeds trouw aan het woord van God. Hij doet nog steeds wat God wel behagelijk is. En nog steeds is zijn credo, als ik dat mag zeggen, is zijn credo niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ben er niet op ingegaan toen ik Hebreeën 10 even aanhaalde in het loopje weg. Ik denk, laat me zitten, maar ik kan u wel een mededeling doen, even tussendoor. U weet wel, in de bekende voetnoten, mededeling is dat als in Hebreeën 10 staat, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik steek mijn nek weer uit, daar begin ik weer aan. Dus als er staat, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, zijn dat natuurlijk woorden van de Heer Jezus Christus, maar eigenaardig genoeg, de context bewijst het met grote nadruk, en daarom zeg ik het ook met zoveel stelligheid, het is een uitspraak niet gedaan ter gelegenheid van of vlak voor of vlak na de geboorte van de Heer Jezus. Het is een uitspraak die gedaan wordt, die hij doet bij zijn opstanding uit de dood. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Lees de brief maar na, lees de context maar na, waar het over gaat, waar zelfs de hele brief over gaat, is over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Andere term uit hoofdstuk 1. De verschijning van de eerstgeborene in deze wereld, niet Maria's eerstgeborene, Gods eerstgeborene in deze wereld, degene met eer en heerlijkheid gekroond, zelfde bladzijde nog van de Hebreeënbrief. Inmiddels hoofdstuk 2, geloof ik, enzovoort. En daar was zij dan, en zij, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En toen zei God tegen hem, dat komt goed uit, want ik zoek een hoge priester. Ik zeg het ook maar een keer populair. Maar zo is dat. God heeft hem aangesteld tot erfgenaam, tot zoon, tot hoge priester, of hoe dat maar heet, tot eerstgeborene. In de praktijk is het allemaal hetzelfde hoor, daar gaat het nou verder niet om. Maar daar kwam hij, daar was de eersteling van een nieuwe schepping. En daar was hij dan om Gods wil te doen. En hij doet Gods wil tot vandaag. En dat zal ook ongetwijfeld altijd zo blijven. Zodat we weer uitgedrukt vinden het geloof, onderwerping aan het woord Gods, het geloof van de Heer Jezus Christus, dan wel via de andere vertaling, de trouw van de Heer Jezus Christus. En die trouw wordt ook met grote nadruk genoemd in dit verband, zeker in Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, waar staat dat hij in alles, vers 17 dan naar, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, hij moest ons aan ons gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw, daar staat ook het woord gelovig gewoon hoor, had net zo goed kunnen staan een barmhartig en gelovig hoge priester, volstrekt correcte vertaling, maar een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, namelijk om de zonde des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarom vinden we de oproep aan gelovigen in hoofdstuk 4, om zich bij hem te melden, om door hem geholpen te worden. Niet ongelovigen, gelovigen namelijk. Dat blijkt ook, want daarna staat er in 3 vers 1, hierom, om deze reden dus, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Nou, een ongelovige heeft daar geen deel aan, maar een gelovige wel. Hè? Een hemelse roeping, hemelse positie, hemelse erfenis. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping de lachter zijt, aanmerkt de apostel en hogepriester die wij beleiden, onze belijdenis, Christus Jezus, die gelovig is, maar nu weer vertaald met die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. En er staat dus zo zonder meer dat de Heer Jezus Christus trouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Aangesteld bij welke gelegenheid? En dus ook aangesteld tot wat? Nou ja, aangesteld tot hoge priester onze belijdenis, tot barmhartig en getrouw hoge priester door zijn opstanding uit de dood. En in die positie wordt van hem gezegd dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zoals ook Mozes dat was in de tijd in heel zijn huis. Gaat hij weer. Waarover was Mozes getrouw? Nee, waaraan? Aan God die hem aangesteld had. En waarover? Israël. Want dat was het huis dat hij moest huishouden, om zo te zeggen. Waarvan hij huishouden, rentmeester heet het in de Bijbel, was. Goed, wat is nou het huis van Christus waarover hij trouw is? Ik ga me niet zeggen alle zondaren opdat ze door hem zouden zalig worden, want dit is dus onzin, hè? Welk huis heeft hij dan? De gemeente. De verzamelde gelovigen, degene die hem nagewandeld zijn, om zo te zeggen. Zoals men eenmaal Mozes nawandelde in de woestijn. Ik heb de term uit Jeremia geloof ik nu te pakken. Maar zo, zoals Israël de Heer en dan weer Mozes nawandelde de woestijn in, zo zijn wij hem gevolgd. En drukken zijn voetstappen. En horen dus bij hem. Zie? En hij zet ons dus neder op de bergtop waarvan wij zongen in groepjes van 50. En hij deelt daar het brood uit, weet u wel. Op die grazige weiden, want er was veel gras daar, dat weet u toch. Ik heb kortsluiting met een ander bijbelgedeelte, dat vind ik altijd wel leuk. He? Maar hij zorgt voor ons. Wij zijn zijn kudde, heet zoiets, dan wel zijn volk, dan wel zijn huis, dan wel zijn lichaam. Want dat kan ook nog, al kennen wij het woord lichaam in het Nederlands nauwelijks meer, heb ik gemerkt. Maar niettemin, dat is wat het is. En zoals Mozes trouw was over Israël in oud-testamentische tijd, zo is Christus trouw over zijn huis in nieuw-testamentische tijd. Een tijd die begon niet bij de geboorte van de Heer in Bethlehem uiteraard, maar bij zijn opstanding uit de dood. En bij die gelegenheid dus ook werd hij tot hoge priester gesteld en zo verder. En in verband daarmee staat er dan, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes dat in de tijd was. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen Mozes en Christus. En daarna vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Dat wil zeggen, het was onder de wet, maar de wet spreekt over toekomende dingen. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. En ik hoop dat u merkt dat daar de uitdrukking is getrouw of is gelovig, wordt weggelaten. Hè? Heel normaal overigens. Maar je moet wel die vers 5 en 6 dan in één adem lezen, dan heb je hem door. Hè? Anders staat er trouwens helemaal niks in vers 6. Maar Christus is getrouw als de zoon, niet als de dienstknecht, maar als de zoon, de erfgenaam, het Heer, het hoofd enzovoorts. Hè? Hij is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat wil zeggen, dat is een moeilijke zin die ik nou niet ga uitleggen, maar kortheidshalve zeg ik maar, indien wij geloven. Want daar komt het op neer. Vrijmoedigheid en roem der hoop tot het einde toe vasthouden is niks anders dan geloven. Dat houden wij vast, dat woord Gods. Dat is wat geloven is immers. En als wij gelovigen zijn, behoren wij tot zijn huis en zijn wij verzekerd van de zorg van de Heer Jezus Christus voor ons. En het leuke is, niet omdat hij zo trouw is aan ons, dat is hij wellicht, maar zo wordt het niet geformuleerd, maar hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Zie? Nou ja, en voor zover dat we dan meteen maar een keer praktisch, het is zo laat, is het toch nog niet, nee. Maar voor zover wij dan meteen maar praktische consequenties daaruit trekken, betekent inderdaad dat u en ik in onze dienst aan de Heer trouw zouden zijn aan de Heer. in onze zorg voor elkaar, voor onze medebroeders en zusters, de huisgenoten des geloofs, heet zoiets, ik meen in Galaten, maar hoe dan ook, maar niet ter wille van elkaar, maar in tegendeel, omdat we nou eenmaal dienstknechten Gods geworden zijn. Nee, niet omdat we ons daartoe beschikbaar hebben gesteld, maar al veel eerder, omdat we dat geworden zijn door geboorte. Doordat wij leden zijn van het lichaam van Christus, doordat we het leven van Christus in hebben ontvangen. En dus per definitie zijn wij beschikbaar om God te dienen. En God kan ons daartoe oproepen, maar beter is het voor die tijd dat we ons daartoe gewoon eerst vrijwillig aanmelden. Nog een probleem over vrijwillig in dit geval? Zou kunnen. Maar dat is het verhaal. In navolging van de Heer Jezus Christus. Zie? Want geloof wil zeggen dat men zich houdt aan het woord dat God gesproken heeft. God zelf is gelovig, hij houdt zich aan zijn woord. De Heer Jezus is gelovig, was gelovig en hield zich aan zijn woord. En de Heer Jezus is uiteraard gelovig en houdt zich aan het woord. En dan zeg ik alles nog een keer als ik tijd heb. En dan vul ik het woordje trouw in plaats van gelovig. En daarna nog een keer en dan vul ik het woord betrouwbaar in. Maar nogmaals, het is één en hetzelfde woord, in ieder geval in het Grieks van het Nieuwe Testament. En daar gaat het nu maar om. Goed, ik probeer terug te gaan naar Galaten 3, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, door de trouw van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. God uiteraard niet alleen voor Paulus, geldt ook niet alleen voor u of mij. Het geldt natuurlijk voor alle gelovigen, maar het is goed om dat in de eerste persoon enkelvoud te zeggen. En ons zo te realiseren. Het is voor mij. Hij heeft zich voor mij overgegeven met alle consequenties van dien. Ik zeg altijd het bekende verhaal, het bekende zondagsschoolverhaal, dat wij schaapjes zijn van de kudde van de goede herder. Dat is een mooi verhaal natuurlijk, maar je zal vooral niet in die parabel blijven hangen, zal ik maar zeggen. Of in die analogie. Je zou beseffen dat de Heer inderdaad voor je zorgt. En in persoonlijke relatie met je staat. En zijn werk, eenmaal begonnen werk aan ons, wil hij voltooien. Dat was de bedoeling. En bovendien, daartoe is hij aangesteld van Gods wegen. Aan hem ligt het dus niet als het niet gebeurt. Nou ja, ik bedoel dit. Voor zover het door God aan ons begonnen werk, Filippenzen 1 vers 6, niet voortgezet wordt of niet voltooid wordt of niet tot ontwikkeling komt, kan het nooit aan hem liggen. Want hij is getrouw. En u begrijpt hoe het verhaal verder gaat dus, hè? Kan dus alleen nog maar aan ons liggen in het geval dat wij niet getrouw zijn. Daarom geeft God, of geeft de geest, hoe je het maar hebben wil, geeft ons gaven naar de mate des geloofs, heet zoiets in elk geval in Romeinen 12. Naar de mate, dat wil zeggen, naar een bepaalde maat, de maat namelijk van geloof. Hij geeft ons verantwoordelijkheden naar de maat van ons geloof. Daar hangt het vanaf. En dat ligt echt aan ons. Geloof is niet wat God ons geeft. Geloof is wat bewerkt wordt eventueel door het woord Gods. Maar wij zelf zouden onze harten openstellen en dat woord aannemen. Dat heet geloven. En naarmate wij dat doen en naarmate wij dat woord verder in ons leven, in ons hart toelaten. Ik zie alweer het vernelbord met al die kamertjes en deurtjes die open konden of dicht bleven. Weet je wel, met een hangslot erop. Hè? Vernelbord, ik heb als kind wat geleden hoor jongens. Maar goed. Maar het blijft je wel bij, hè? Naarmate wij dat woord toelaten in onze harten en in onze levens, in ons denken in de eerste plaats, maar daarna net zo goed natuurlijk in de praktijk van ons leven, naar die mate zal het door God aan ons begonnen werk voortgezet worden. Hij is getrouw. De vraag is of wij trouw zijn. Hij is getrouw. De vraag is of wij trouw zijn. Leven uit geloof is dus eigenlijk dit. Als ik het kort moet samenvatten, dat kan ook, dan kan hij meteen weer naar huis straks. En als ik het kort moet samenvatten, is het inderdaad alleen maar dit. Wij stellen onze levens voor hem open en alle beslissingen die we voortaan nemen, onder wat voor omstandigheden ook, laten wij afhangen van onze kennis van Christus en het licht dat we uit het woord hebben ontvangen. Verstandig is dus dat je inderdaad je bezighoudt met de schriften, opdat je de Heer en zijn woord en zijn werk zou kennen. Dan weet je ook wat je beslissen moet natuurlijk, maar goed. Maar dit is wat het is. Niet maar een geloof in de zin van een godsdienst ineens voor de zondag en voor misschien nog af en toe een avond of een bepaalde gelegenheid op de dag. Maar gewoon voor heel ons leven. Dus wie wij zijn. Ja, het schieten mij altijd rare dingen door de gedachte. Daar heb u nou niks aan eigenlijk, maar ik zal hem toch maar noemen. Was het niet in de tijd van de richteren? Ik heb me er altijd over verbaasd. Dan moest God weer een rechter hebben natuurlijk. En toen riep hij, ik geloof dat het over Jefta ging, hoewel we zijn dochter beter kennen. En hoewel die er alles aan gedaan heeft om zich niet te laten kennen, maar dat weet dus hem. Ik geloof dat het Jefta was, dan denk ik altijd, ik zal even naast de microfoon gaan staan. Dan denk ik altijd, dat was toch gewoon een of andere struikrover daar ergens uit. Uit het noordoosten van het land, zou maar zeggen, Noordoost-Groningen of zo. Daar komt een belangrijk deel van mijn familie vandaan. Ach, kerel op eer. Wat een bouwrol. Maar goed, maar het was toch gewoon zo'n woesteling, zo'n struikel, een man die er een bende op nahield enzovoort. Maar toen hij in discussie raakte met de tegenstander, wist hij precies te vertellen hoe het met de geschiedenis van Israël in elkaar zat, met jaartallen en alles erbij. Daarom heb ik het onthouden. Je hebt die uitspraken nodig van Jefta om te komen tot een sluitende chronologie van het Oude Testament. Puzzel het maar eens uit als je niks zinnigers te doen hebt, denk ik dan. Maar goed, maar hij wist er alles van. Hoe het zat met de geschiedenis van Israël, waar Israël vandaan komt, wat God gedaan had aan Israël enzovoorts. Zie? En wat die man ook verder geweest mag zijn, hij was een gelovige en toen erop aankwam, wist hij precies hoe het ervoor stond. En wie de rechten kon laten gelden op bepaalde steden of landen, wat het maar wezen mag. En daar gaat het maar om. Hij was zich bewust van wie hij was en van wie Israël is en wie de God van Israël is. En toen God hem riep, was hij dus ook inderdaad beschikbaar. En daar gaat het maar om. Zo zou het voor ons ook moeten zijn. Hoe dan ook, wij lezen terugkerend weer tot Galaten 3 vers 20. Voor zover en voor zowat ik leef in het vlees, leef ik door de trouw van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik leef niet uit de wet en uit de wet mij biedt. Ik doe niet wat de wet mij opdraagt. Ik laat niet na wat de wet mij verbiedt. Ik leef uit wat de Heer in mij bewerkstelligt. En de Heer doet zijn werk uiteraard door dat woord vanzelfsprekend in de eerste plaats. Maar zo zou ons leven er ook uitzien. Niet die wet waaronder wij leven, niet onze beginselen of tradities, hoe hoog ik ze soms ook schat, laat ik u dat eerlijk zeggen. Maar niettemin, er is iets dat veel hoger is en dat is de Heer zelf die woning in ons gemaakt heeft. Een hele theorie van de mens kan toch niet zonder wet is volstrekte wartaal als men zou beseffen dat de gelovige mens de inwoning heeft van Christus, dan wel de inwoning van de Heilige Geest, dan wel de inwoning van God zelf. Alle drie de uitspraken staan zo in de Bijbel, toch? En sindsdien kunnen wij zonder alles. Wie kwam er nou van de week met een vreemde psalm? Iemand zocht een lied in de bundel en zei, dat is een psalm, ik weet niet eens meer wie het was. Begonnen nog voor me te zingen ook. Ook Gerard Wendels was het. Over een lied van al zou de vijgenboom niet bloeien en al zou de wijnstok geen vrucht dragen en al zou zus niet en al zou zo niet dan nog. Weer of geen weer, prijs de Heer. Zo was hij eigenlijk Wilma. We rekenen later wel af. Maar het was inderdaad Habakkuk 3. Dat wordt helemaal als een psalm beschouwd door de aanhef en het slot ervan. Maar zo is het ook inderdaad. Daar leven wij uit wat de Heer ons geeft en hoe de omstandigheden ook zijn. Ja, sorry, die kunnen diepe indruk op ons maken. Op mij ook, laat ik u dat zeggen. Ik ben er soms als de dood voor, eerlijk gezegd. Maar niettemin spreek ik ook tot mezelf en zeg, ja, maar wat er ook gebeurt. Wij zijn des Heren en voor zover ik in het vlees leef, leef ik door de trouw, het geloof van de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Er zit trouwens nog iets aan vast, dat zou ook tot u door moeten dringen. Heel die uitdrukking heeft zich voor mij, of eventueel heeft zich voor ons overgegeven. Ik geef het maar weer voor de statistiek. Elke keer als die uitdrukking in de Bijbel voorkomt, in het Nieuwe Testament, een keer 5, 6, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Elke keer als die uitdrukking voorkomt, of in een van die varianten, gaat het erover dat hij zich heeft overgegeven, niet voor de wereld aan het kruis, maar voor de gelovigen van vandaag. De term impliceert namelijk, hij heeft zich beperkt. Het is de term ook voor gevangen genomen worden enzovoorts. Hè? Overgeleverd worden om gekruist te worden, die term is dat ook. Maar de uitdrukking voor ons of voor mij overgegeven wil zeggen dat hij zich beperkt heeft in zijn bezigheden, om het maar even populair te zeggen, en zich specifiek bezighoudt met ons, met zijn huis, met de gemeente namelijk. En daarnaast heel makkelijk uit te leggen, want de vraag is dan natuurlijk volgens, en wat doet hij dan niet? Wat laat hij dan na, terwille van zijn overgave aan het huis of aan de gemeente, zijn dienst aan de gemeente? En dan moet ik u zeggen, bijna alles. Nou ja, wat hij nalaat, is, zal ik Psalm 1, Psalm 2 citeren, vind ik altijd een mooie. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wordt tot hem gezegd. En er wordt nog bijgezegd ook, eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En wat doet hij? Tot hem eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En wat doet hij? Niks. Hij eist niet. He? Nog niet. Tot op heden, zeg ik altijd, heeft hij nog niet geëist. Dat komt pas in zijn wederkomst, maar dat is wanneer het werk aan de gemeente als zodanig naar goddelijke maatstaven voltooid is geworden. Dan zal hij eisen, staat er trouwens ook bij, hè? Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Allemaal op Psalm 2. En in de tussentijd is het tamelijk stil en roepen de Joden om het hardst als Jezus de Messias is, waarom hebben we dan al 2000 jaar niks van hem vernomen? Als hij de Messias is, waar is hij dan? En toen was er nog iemand in Leiden met een theologische graad en die zei, nou, God zal wel dood zijn. En schreef daar het een en ander aan. Was voor jou, ongeveer toen jij geboren werd. Dus dat is nou een jaar of. Nou ja, dat doet er ook niet. Dat is een paar jaar terug. De God is doodtheorie heette zoiets. Of leer of zoiets. Dus was serieus bedoeld. Onder hetzelfde motto. Namelijk, Jezus is de Messias, maar we hebben al heel lang niks meer van hem gehoord. Hij zal wel dood wezen. Nou ja, voor alle praktische toepassingen, was de officiële theologie dan, voor alle praktische toepassingen is hij dood. Ik heb meer met dat boek van Sir Robert Anderson over The Silence of God. Hij zegt inderdaad, als er een God is, zou je moeten spreken. Het grote wonder is niet als God spreekt. Het grote wonder is niet dat God wonderen doet. Het grote wonder is al 2000 jaar lang dat hij niks doet. Dat is het wonder. Moet ik hem herhalen? Is niet te moeilijk? Dat God wonderen doet, mag je toch van God verwachten. Dat hij spreekt, mag je toch van God verwachten. De uitspraak, het woord is God, is toch, nou ja, die is ontleend ook aan de Griekse filosofie. Dat is ook niet zo moeilijk om dat te bedenken. Natuurlijk, als er een God is, laat hij van zich horen. Maar het grote wonder is niet dat hij dat doet. Het grote wonder is dat hij dat al zowat 2000 jaar lang niet doet. Toch? En hoe komt dat? Nou, een van de verklaringen is deze. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij wijdt zich aan de gemeente. Het staat niet alleen hier, zoals gezegd staat op een stuk of wat andere plaatsen, heel duidelijk. Galaten 1, ik kan het niet meer lezen tegenwoordig. Galaten 1, vers 4, Efeze 5, vers 2 en 23, dacht ik trouwens ook. Titus 2, vers 14, inderdaad, daar staat het ook. Maar er zijn nog een paar van die schriftplaatsen waar dat staat. Hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. En het gevolg daarvan is dat hij tot op heden, ondanks de heerlijkheid waarmee hij gekroond is, nog steeds verworpen wordt door de wereld en gehaat en belasterd wordt enzovoorts. Maar nevermind, hij is nog steeds trouw aan degene die hem gesteld heeft. Lijkt verbazend veel toch op de situatie tijdens zijn omwandeling op aarde. Toch? Jezus, gij zonen Davids. De Heer reageerde niet op gij zonen Davids. Echt niet. Daar komt later wel, die troonskwestie. Dat is nu niet aan de orde, hij had nou een andere bediening. Hij was niet gekomen om te heersen. Hij was niet gekomen om gediend te worden, zei hij zelf. Ik weet niet zo gauw meer waar. Maar hij was gekomen om te dienen. Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En al het andere was nog niet aan de orde. En in onze dagen precies hetzelfde. Hij heeft nu een bediening met betrekking tot de gemeente, de opbouw van de gemeente, waarvan hij het hoofd is en de eersteling. Een gemeente waarover hij is aangesteld van Gods wegen. In een bediening waarin hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Hij heeft zich overgegeven voor ons. Hij doet een werk aan de gemeente, maar de gemeente voor alle praktische doeleinden, dat zijn u en ik. In de eerste plaats ik dus, omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven en u bent verantwoordelijk voor het uwe. U dient zich te realiseren dat de Heer een werk aan u wil doen. En bezig is dat te doen. En bij alle beslissingen die je in het leven neemt, zou je dat moeten realiseren. Nou ja, goed, ik zie een boel grijze koppen in de zaal. Dan denk ik, ja, dat heeft niet zoveel zin meer op die leeftijd om het nog te zeggen. Maar laat ik het dan eens zeggen dat al die jongelui die we in ons midden hebben, met een leven voor zich, welke beslissing je ook neemt, je zou je moeten realiseren dat de Heer een werk aan je wil doen. Zie. En voor ons allen geldt, niet onze wil, maar zijn wil zou geschieden. Dat is waar het over gaat. En wat die heerlijkheid betreft, wel, de Heer is niet uit op openbare heerlijkheid in deze wereld. En ik zeg het nu een keer omdat we onder elkaar zijn, en dan zeg ik het wat gemoedelijk, maar dan zeg ik, de Heer heeft niet zoveel belang bij wonderen en tekenen in de wereld. Hoeveel heeft hij er al gedaan, denkt u, in de loop der tijd? Waarom zou hij? Zoals Paulus zegt, ja, de Joden begeren tekenen. Als ze er een gehad hebben, willen ze er nog een. En nog een. En nog een. Dan wordt het een soort kermisvoorstelling, denk ik altijd. Een soort variété. Maar, hè, leuke kunstjes, maar. Maar wat schiet het op? Men komt er niet door tot geloof. Zo is het dan toch? Hij heeft daar geen belang bij. Ik zal het u nog sterker vertellen. De Heer is daar veel laconieker over dan ik. Want diezelfde Psalm 2 zegt over die situatie waarin wij leven en waarin de volkeren de natieën ijdelheid bedenken, opstaan tegen God en zijn gezal. De situatie waarin Christus op de troon zit, en, maar waarin hij nog niet eist. Over die situatie wordt in diezelfde Psalm geschreven: die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dat noem ik nog eens laconiek. En bovendien noem ik dat geloof. Het kan toch wel. Ik moet eigenlijk het lied citeren. Wacht maar, mijn tijd zal spoedig komen. Maar die is niet helemaal op zijn plek, denk ik, in dit geval. Maar zoiets is het natuurlijk wel. De Heer heeft de tijd. Begrijp je me goed? We leren ook uit de schrift dat hij er naar uitziet. Wel is het dat in openbaring? Natuurlijk, wij dus ook. Maar wij hebben de tijd. Want er komt toch, of het nou vroeg of laat is, de dingen liggen vast. Maar in afwachting van de openbaring van die heerlijkheid van Christus, waarnaar hij uitziet, in afwachting daarvan, wijdt hij zich aan de bediening die hij van Gods wegen ontvangen heeft, en is daar trouw aan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nogmaals, hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. Hebreeën 10, lees hem voor uzelf na. Als dat vreemd in uw oren klinkt, gooit of helemaal aan de kant. Dat is niet echt aan te bevelen. Maar ook niet moeilijk over doen. Gewoon lezen wat er staat. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En hij kwam en deed Gods wil. Wat deed hij namelijk? Hij werd aangesteld tot hogepriester en bracht dus een offer. Niet aan het kruis, want toen was hij geen hogepriester. Dat staat 3 hoofdstukken eerder. Dus dat kan niet. Dat is heel gemakkelijk. Dat is echt waar. Hij bracht een offer na zijn opstanding dus. Want toen was hij op zijn vroegst hogepriester. En wat offerde hij? Zichzelf, namelijk zijn lichaam. Staat er ook nog zo in Hebreeën 10. Waarna de vraag is, welk lichaam? Nou, we dachten van Colossenzen 2. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Welk lichaam? Lees hem maar verder. En gij, gezegd tot gelovigen, zijt in hem volmaakt. In hem woont al de volheid der Godheid volmaakt. Dus lichamelijk en gij zijt in hem dus volmaakt. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Weer terugkerend, de Heer stond op uit de dood, werd tot hogepriester gesteld en hij offerde zichzelf, namelijk zijn lichaam. Wat offerde hij dus? Heel de gemeente, u en mij. En er staat er ook, want door het offeren zijn wij allen in eenmaal voor altijd geheiligd. Tot het priesterschap uiteraard, want dat is wat de term heiliging altijd betekent, hè. Heiliging tot dienst aan de Heer. Meer specifiek heet dat dan priesterschap. Kijk, daar gaat het over en dat is onze positie. En dus, als goed is zeggen met de apostel Paulus, voor zover ik leef in het vlees hier, voor zover ik op aarde ben, al de dagen die mij over zijn in het vlees, wat het ook is, dat leef ik door de trouw, het geloof, en daarmee de dienst, van de Zoon van God die zichzelf voor mij heeft overgegeven, die zichzelf voor mij heeft beperkt. En dankzij, dankzij dat hij afzag van de onmiddellijke openbaring van zijn heerlijkheid aan Israël en de volkeren, dankzij dat leven wij. En daar danken wij onze positie als gemeente aan. Natuurlijk, er zijn andere manieren om die dingen te benaderen. Dat doet de Bijbel ook en daar hebben we het ook bij gelegenheid wel over. Maar dit is volstrekt Bijbelse benadering van dit thema. Het uitblijven van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn heerlijkheid, waarbij hem in laatste instantie volledig recht zal worden gedaan en waarin hij gerehabiliteerd zal worden voor het aangezicht van heel de schepping en alle volken, heel de mensheid. Het uitblijven daarvan heeft inderdaad tot doel de roeping van de gemeente. We zullen ons dat realiseren. En terwille van ons en terwille van zijn werk aan ons wordt hij nog steeds gelasterd in de wereld. En dan te bedenken dat een groot deel van de christenen erop uit is om die lastering, waaraan ze zelf, die aan zelf ten deel van, om die te bestrijden in de wereld. En zoeken naar erkenning in en door de wereld en al dat soort dingen meer. En dat terwijl hun eigen heer door de wereld nog steeds verworpen wordt. Dat zijn dingen die elkaar niet verdragen. Wij zouden ons dat bewust zijn. Niet om kritiek te hebben op anderen, daar zeg ik het ook niet om. Maar gewoon opdat we om je spiegel voor te houden. Opdat we zelf zouden weten welke plaats wij innemen. Ook wij die deel hebben aan de Heer Jezus Christus, leven dankzij hem, dat is waar. Maar het betekent ook dat wij in de wereld met hem zijn smaadheid dragen. Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Waarom? Nou ja, vanwege de vreugde die ons voorgesteld is en omdat wij weten dat onze arbeid niet ijdel is in den Heere. Met het laatste vers nu dan maar even uit 1 Korinthe 15. Maar u ziet wat een belangrijke functie de begrip trouw of geloof, en speciaal trouw of geloof van de Heer Jezus Christus vervult in onze Bijbels. In het woord God zelf. Want waar het over gaat is dat hoe dan ook, wat voor zegeningen God ook te geven heeft, ze komen tot stand door geloof. Het zijne, zijn trouw namelijk. Vervolgens door dat van de Heer Jezus Christus, die per slot de openbaring is van het wezen Gods, om zo te zeggen. Dus door zijn geloof in de laatste instantie het onze. Zie? En daarna zeg ik dat ons geloof natuurlijk iets belangrijks is, vanzelfsprekend. Daar hebben we het ook over. Maar ik moet u toch zeggen dat voor ons veel belangrijker is zijn geloof en zijn trouw. Zie? En hij komt ons zwakke geloof te hulp. Hij bouwt het. Hij ondersteunt ons daarin. Hij helpt ons daarbij. Hij geeft ons de kracht en al wat wij nodig hebben. Maar het vereist wel van ons dat wij het principe besluit nemen. Wellicht namen, maar sommigen moeten het nog doen, heb ik gemerkt. Dat wij het principe besluit nemen en inderdaad rechtstreeks tot de Heer Jezus gaan en zeggen: Heer, hier ben ik. Ik dank u voor al wat u voor mij tot stand gebracht hebt in het verleden. Dat u mijn zonden gedragen hebt, dat u voor mij gestorven bent aan het kruis enzovoorts. Maar daarna volgt ogenblikkelijk de consequentie daarvan. De consequentie is dat wij op diezelfde grond zijn eigendom geworden zijn. Dat wil zeggen, wij ontvangen zijn leven en behoren dan tot hem. Zie? Wat is onze troost bij leven en sterven? Ik ken hem niet uit het hoofd, dat is niet mijns, maar onze. Kijk, dan hoort u het van mijn vrouw, dan weet u zeker dat het in orde is. Wat was dat zondag? Catechisme zondag 1, geloof ik. Hè? Ja, daarom weet ik hem, want die moesten wij op school ook leren. Al die andere zondagen, daar heb ik geen flauw idee van. Maar die eerste, die was wel aardig. Dat we het eigendom zijn van onze verlosser en zaligmaker. Getrouwen stond er zelfs in, hè? Getrouwen, verlosser en zaligmaker. Precies, dan hoort u het weer van een ander. Zo is het ook inderdaad. En zo zouden wij door leven gaan in afhankelijkheid van hem en in geloof. Amen.